in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen hat, die Treue hält auf in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij opvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o God, stad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Die haar de schouw zal hij voor het bouw eerst kunstwerk groeten. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, daar elk zich buigt naar de ark die van God kunst getuigt, daar elk zijn naam beleid en roem. Van de achtere zetel van het gericht is daar voor David huis gestikt, de rechterstoelen staan daar binnen, bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het gaat hun wel, die u beminnen. Het eerste en het tweede vers van Psalm 122.
Thank you.
Laat ons lezen uit het woord van God, uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, en daarvan het vierde hoofdstuk. Ik noem u Hebreeën 4, doch horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op den zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, dewijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan, en degene wie het evangelie het eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jezus hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En ga door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des naast. En is een oordeler der gedachten, en der overleggingen des harten. En daar is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend, voor de ogen desgene met wien wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genaden, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Groot en barmhartig God, door uw ontfermingen mogen wij voor uw aangezicht komen. U hebt ons allen in het leven bewaard, uw trouwe zorg, heb u ook andere maal aan ons geopenbaard, als u ons in de voorbijgegane week wilde verzorgen met alle goederen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als u bij eten en drinken en alles wat voor dit tijdelijk leven nodig was, ons dagelijks bekend gemaakt hebt met uw dierbare evangelie, zouden we dan aan de morgen van deze dag niet met blijdschap in uw huis komen en u danken tegenkomen voor al uw liefde en trouw aan ons bewezen. Heere, dat het ons hart aan uw voeten deed nederzinken, dat kunt u doen wanneer u ons uw heilige geest verleent. Anders blijven we altijd bij onszelf staan en bij onze werken en bij onze vermeende gerechtigheden. Maar als gij, o dierbare geest des vaders en des zoons, in ons komt, dan buigt u ons neder en brengt u ons aan Gods voeten. Ach, mag dat ook vanmorgen de beleving van ons aller hart zijn. Dan zullen we niet hoog van ogen, niet trots van hart zijn. Maar dan zullen we gevouwen handen en gebogen knieën hebben om u ootmoedig dank te zeggen. Maar dat zal dan ook in het verdere van ons leven vertroosting en bemoediging geven om de weg die gij ons voorgesteld hebt te mogen vervolgen met het oog op u geslagen. Heren, de weg door dit leven is ook voor ons een weg vol strijd en moeite. Dan blijkt het ook dat we vanwege onze zonde allerhande ellende, ja zelfs de dood onderworpen zijn. Als kind reeds ervaren we de moeite van het leven op zoveel wijze en zo menigmaal. En bij het ouder worden wordt het er niet minder op, zodat we steeds meer gaan begrijpen wat onze vaderen hebben neergeschreven. Dat we dit leven, het wel het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en ten laatste dagen zonder verschrikken voor de rechterstoel van Jezus Christus zullen mogen verschijnen. Heren, daartoe hebben u ons ook vanmorgen bij u geroepen, omdat u ons dat vertellen wil. Niet alleen dat ons leven door de zonde ongelukkig en ellendig geworden is, maar dat u redding gezonden hebt. Dat u met deze wereld u bemoeien wil, dat u nedergekomen zijt in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, die op deze aarde geleefd heeft om alles te doen wat gedaan moest worden, om deze verloren wereld te redden van de eeuwige ondergang, en om al uw kinderen door u verkoren zalig te maken door geest en woord. Heren, dat u ons dan bekend wilt maken. We hebben het niet verdiend, we waren ook maar heidenen. We stammen ook af van mensen die u verlaten hebben. En u hebt u ons opgezocht. En de lamp van uw waarheid mag nog steeds branden onder ons. Dat we het eens af zouden vragen, heren, waarom? Waarom hebt u ons en onze kinderen nog steeds bewaard bij uw dierbaar woord? Waarom zwerven er duizenden miljoenen heidenen op de aarde rond? Waarom zijn er ook in ons vaderland reeds zoveel duizenden die van u niet meer afweten? En hoe mogen wij van zondag tot zondag de stemmen van de Zoon van God nog horen? Ach, verbreek ons hart eens om. En doe ons met uw weldaad eens zinken aan uw voeten uitroepen. De Heere gaat uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat uw goede tieren, de harde harten zouden verbreken, het is toch de weg die gij immer gegaan zijt, waardoor uw zon daarin stofduigen deed. Heere, wij bidden ook van u. Of u vanmorgen uw evangelie zo wilt zegenen, dat gebrokenen van hart werden opgericht en verslagenen des geestes bemoedigd werden om het lam te zien dat de zonde der wereld wegneemt. We zijn naar uw huis gekomen, heren, om bij vernieuwing dat voedsel en die troost en die vrede, dat leven van u te mogen ontvangen. Zo we het gesmaakt hebben, kunnen we het niet meer missen, maar u weet wat er soms tussen ligt, want u kunt ons hart, u kent ons hart. En u weet volmaakt hoe we geleefd hebben. En hoe we het elke dag weer opnieuw gezondigen. En hoe dikwijls we u vergeten. En hoe menigmaal ons leven aan de aarde vastkleeft. O God, zie onze nood. En wil u als die medelijdende hoge priester medelijden hebben met onze zwakheden. En onze zonde vergeven. En ons vastmaken, onze weg vastmaken in uw woord. Opdat we daarvan niet zouden afwijken. Laat uw kinderen met blijmoedigheid wat uw geboden mogen voortzetten. Maar geef u ook uw zegen aan degene die nog verblind in het verstand, verduisterd in het hart en verkeerd in hun wegen zijn. Ach, Heere, laat uw woord reuken des levens ten leven zijn. Wil ook vanmorgen nog toebrengen tot de gemeente die zalig worden zal. Breng er toe uit onze kinderen, met wie er zo vele vanmorgen met ons in uw huis gekomen zijn. Heere, wil die jonge harten tot uw dienst bereiden. Trek ze onder uw vleugelen, leg ze uw handen op en zegen ze, o God. Laat ze de spraak van uw woord mogen verstaan en heden, terwijl het de wel aangename tijd is, zich tot u wenden. Heere, geef ook in het hart van jongens en meisjes dat innig verlangen om met God verzoend te mogen worden. Om het in het hart te mogen ervaren, deze God, die is onze God. Dan zullen ze het ook oprecht met ons mee kunnen zingen. Ik ben verblijd wanneer met mij God vruchtig op weg, die wij staan. gereed om naar Gods huis te gaan. Dan zullen de stoelen des gerechten binnen die hij in Sion geplaatst heeft, om verloren en ongelukkige vrij te spreken van schuld en straf, en zijn rechten verlenen ten eeuwige leven. Wat blijdschap maakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. O, hoe zalig is dan uw dienst, o God, waar gij uw voetstap zet, u doet het al ten zegen zijn. Daar zijn de voetsmaken van de eeuwige sabbat, daar begint de vreugde die de wereld niet kent. Meer blijdschap in mijn hart gegeven roept David uit en wij met hem, dan de goddeloze smaken ten tijde dat hun koren en bos vermenigvuldigd was. Gedenk u aan zo heen, de heren, die uw stem nog niet kennen. Goede herder, zoek het verloren. Wijd ze aan de hand in de grazige weide en aan de klare stroom. Doe uw koninkrijk komen met grote kracht. Uw arm is niet verzwaard, we zijn nog de machtige. Bij u is veel verlossing, heren. Zie ook aan degene die thuis moesten achterblijven met een oog van ontferming. Die in het ziekenhuis liggen, help u de sterke. Wil u aan hun zijde staan. Wil ze vertroost in alle neergebogenheid en richt op in hun smart. Geef ze naar ziel en lichaam nabij. Gedenk ook die zuster der gemeente die in deze week naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Lieve heren, wil u haar daarom bij het klimmen van haar jaren met uw gunst omringen. Heeft het oog op u te mogen slaan, de redder in nood. Die het beloofde, en die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Heren, wij bevelen u ook, die andere zuster der gemeente, die vanmorgen weer met ons in uw huis vergaderen mag, na alle druk en moeite en zorg en rouw, die over haar en haar de haren is heen gegaan. Heb u op dit ogenblik haar wel gedaan en mag ze naar de begeerte van haar leven met ons uw naam prijzen, want hoe zwaar de druk ook mogen zijn en hoe moeilijk uw weg, dat blijft voor al degenen die uw naam beminnen toch altijd iets te prijzen ook, want u handelt nooit met ons naar onze zonde, u zijt vriendelijk en straft tot hele stonde om haar te dienen, maar schuilt ons alles slecht. Laat ze daar ook met degene die haar lief zijn, de troosting uit mogen putten. Gedenk u aan af, die in rouw en moeite gaan. Wees u ze, in al hun noden, een vurige buur of dan. Sterkste die in de angst tot u komen gevloot en helpt uit hun nood. Gedenk uw kerk, overal waar die vergadert, wil uw knechten aangodden met uw heilige geest en vertrouwheid door die geest. Opdat ze het woord der waarheid recht mogen snijden. Opdat ze de moeden, de ongelukkigen en de hulpelozen zouden toeroepen. Die hier is uw koning. Opdat de knieën der struikelenden werden vastgemaakt. Opdat de beangstigen en de noodruftigen hun helpen zouden mogen zien. Maar opdat ook beschaamd werden die zich tegen u stelt. Opdat een zondaar zich tot u bekeren zou. Barmhartige God tegen daartoe knet. Geef hem de leiding uw scheen. Samen is wel eerder op zee, van ons heil, van onze eer, met godgewijde zang mogen ontmoeten en ombuigen op uw eis voor uw aangezicht, om uw gunst en uw goedertierenheid te mogen smaken, want die is beter dan het leven. Verzoen onze ongerechtigheden in de reinigende fontein van Jezus bloed. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 85, het eerste en het tweede vers. 85, vers 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, o ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, Heer, af uw wraak, en doe uw toren te niet. Heef dan, o Heer, uw gramschap nimmer en, zal eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toren ook op ons nakroost doen, zult gij de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblijft, dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrijdt. Geef ons uw heil, en red door uw hand uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. Het eerste en het tweede vers van Psalm 85. En welke wij u vanmorgen willen prediken, staat in Hebreeën 4, het 16e vers. Hebreeën 4, vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Deze tekst spreekt ons van de geopende genadetroon. Wij willen drie gedachten nu nader ontvouwen. Ten eerste willen we zien hoe die toegang geopend is. Ten tweede willen we letten op de nodiging die hartelijk en dringend is. En ten derde op de zegeningen die daar verkregen worden. Dus het gaat hier over de geopende genadetroon. En we willen ten eerste zien dus hoe die troon geopend is, tot een troon van genade dus. En ten tweede willen we letten op de nodiging, die is hartelijk en dringend. En ten derde willen we letten op de zegeningen die daar verkregen worden, want die zijn groot. Het voorhangsel des tempels is gescheurd. Toen de Heere Jezus van het kruis riep, het is volbracht. Toen staat er, scheurden het voorhangsel des tempels van boven tot beneden. En dat betekent maar niet enkel dat nu de oud-testamentische eredienst is afgelopen. Dat betekent maar niet enkel, priesters, laat af van uw offers. Dat betekent maar niet enkel, sloop nu dit uit, de heiligdom maar. Dat betekent niet enkel, nu geen hoge priester meer, geen priesters meer, geen lammeren meer, geen reukwerk meer, met één offerande in eeuwigheid volmaakt al degenen die door hem tot God gaan, ook dat betekent het. Maar niet alleen luidt dat geuren van de voorhang het Oude Testament uit en het Nieuwe in, nee. Het scheuren van de voorhang betekent ten diepste ook, de toegang tot God is weer vrij. De weg naar God is weer geopend. Daar is weer een mogelijkheid door God geschapen, waarin zondaren de berg des Heren, de gemeenschap met God kunnen tegemoet gaan, de berg des Heren kunnen beklimmen. Was je dan niet, eer Christus uitriep, het is volbracht? Ja en nee. Ja, want de gelovigen van het Oude Testament hebben ook Christus gezien. Christus in de belofte niet. Christus die komen zal. En ze hebben met al het heimwee van hun dorstende ziel daarnaar verlangd. Ach, dat hij sneller tot zijn tempel komen mocht. Ze hebben ervan van gezongen. En ze hebben erom gesneden. En ze hebben er naar heen gebeden. En in dat geloof hebben ze hun hoofd op een sterfbed kunnen neerleggen. En met Jacob kunnen zeggen op uw zaligheid, wachtte ik, o Heer, ten die opzichte ja, maar ook nee, nee, want in werkelijkheid, concreet, was het offer toch niet gebracht. De verklager der broederen, die de kerk verklaagde bij God, had nog geen antwoord ontvangen. De Satan stelde zich telkens met grote macht tussen God en zijn volk, en wees God op het onvolkomen, want het offer was er niet. Kan dan het bloed van stieren en bokken de zonde verzoenen? Is God dan tevreden met de dienst van de mensen in de aanbieding van het geschapene? In die opzicht was de toegang nog niet geopend. En dat werd ook symbolisch duidelijk aan Israël, wanneer ze zelfs niet in het heilige mochten naderen. Laat stilstaan in het heilige der heiligen. In het heilige mochten alleen de priesters maar komen, die aan de deur van de bediening waren. En in het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester maar komen. En dan eenmaal ja, en dat niet zonder bloed. En dan mocht het, terwijl dat hij in dat heilige der heiligen inging, dan mocht er zelfs geen priester in het heilige zijn. Denk eens. hoe werd de toegang tot God afgeschermd? Eerst door het heilige. En tussen het heilige der heiligen nog eens met die zware voorhang, die maar even opzij getild werd, om de hoge priester doortocht te verlenen, en die achter hem weer gesloten werd. Hoe menigmaal die hoge priester ook in het heilige der heiligen kwam, hoeveel jaren achtereen hij op de grote verzoendag ook inging, telkens als hij het heilige der heiligen weer verliet, dan hing daar die zware voorhang. Dan was daar die toegang tot God weer gesloten. Dan staarde men daar weer op dat dikke kleed, waar geen oog achter kon blikken. En zeker, de geheimen van het heilige der heiligen werden door de hoge priester aan het volk bekendgemaakt. Als hij terugkwam en door het heilige ging naar de voorhof, dan lag daar het volk bidden, gespannen te wachten op de zegen van hem die bij God geweest was. En dan verkondigde de hoge priester in de opheffing van zijn handen en in het uitspreken van de hoge priesterlijke zegen de vrede aan het volk. De vrede die hij vernomen had uit de mond van Yahweh, uit de mond van Jehovah, die woonde boven het verzoendeksel. Zo wel. Maar daar was nog verder geen Israëliet die daarin mocht liggen. Laat staan daarin komen. Ik zeg, de voorhang werd telkens weer secuur. Nauwkeurig toegesloten. Dat beelde dus af dat de toegang tot God, want de troon God stond in het heilige der heiligen, nog niet geopend was. Die troon God, zeg ik, ja, de ark wordt de troon van God genoemd. Op die ark troonde God in de lichtende wolk. Op die ark waar de cherubs op stonden afgebeeld. Daar woonde God. Die troon die genoemd wordt een troon van gerechtigheid en gerichten, zoals de grijze Ethan zingt in Psalm 89. Die troon die Jesaja gezien heeft als een hoge en een verheven troon. Die troon waarvan Johannes op Patmos een indruk ontvangt, wanneer hij hoort en ziet dat van de troon uitgaan stemmen en bliksemen. En donderslagen. En wij weten hoe vreselijk het was in de omgeving van die troon. Ik hoef u maar één voorbeeld voor ogen te stellen. Namelijk dat voorbeeld van de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Die offerden maar met vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren. Wat de Heeren zo vertoonde, en die waren nog niet eens vlak bij de troon. Die waren nog niet eens in het heilige der heiligen. Die stonden nog maar zeer waarschijnlijk in het heilige. Waar ze niet het vuur van het brandofferaltaar op het reukofferaltaar legden, maar ander vuur om daarmee het reukwerk op te doen zenden. En nu heeft God daar in het heilige der heiligen deze twee goddeloze knapen gezien. En hij heeft een vuur gezonden van boven het verzoendeksel. Daar God woonde en hij heeft ze allebei doodgeblikt. Daar lagen ze verteerd op de aarde. En Aaron zweeg. Hij wist geen woord meer uit te brengen. Geen woord meer. En dan zegt God tegen Mozes. Dan zegt hij, zeg tegen Aaron. Dat hij het heiligdom niet verlaat. En dat hij zijn klederen niet uit. Dat hij blijft dienen. O, zo rechtvaardig is God. Dat hij zelfs geen rouw wil. Over deze twee jongens. Die niet gewandeld hebben in de inzettingen des Heeren. Zo vreselijk was het droom. Jawel, daar gingen stemmen, bliksemen en donderslagen van die troon. Toch was die troon ook de plaats waarvan de Heere gezegd had. En al daar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel. Want al de offers zouden geen zin hebben. En het samenkomen van het volk van God voor het heilige. In de voorhof, het zou geen zin hebben, als daar binnen die troon niet stond, waar eens per jaar de hoge priester het bloed opsprengde en voorsprengde, om al zo verzoening te doen, voor het ganse priestergeslacht, maar ook voor het gehele volk. En nu, als we dit beeld ons even voor ogen houden, want de apostel die roept het ons in gedachten in, wanneer hij ook aan ons deze brief schrijft, die hij eenmaal geschreven heeft aan de Hebreeën, dan zegt hij tegen de Hebreeën, dat waren de Christenjoden, dat waren degenen die in deze dagen waarin Paulus die brief schrijft, onder veel verdrukking en vervolging te lijden hadden, die gereed waren om in moedeloosheid het hoofd in de schoot te leggen, en om maar weer terug te keren tot de vaderlijke dienst, tot de oud-testamentische inzettingen, omdat toch die bediening van Jezus Christus ook geen voordeel aanbracht. Want zie eens, daar leven ze als parias op de aarde, verstrooid, verjaagd, vervolgd, verdrukt, en waar blijft nu die heerlijke toekomst van de Heere Jezus? Waar blijft hij nu die het even tevoren beloofd had en die ik omhaastelijk? Waar blijft hij nu die titel Kajafas zei, van nu aan zult ge de zoon des mensen zien zitten en komen op de wolken des hemels? Die Hebreeën zeiden, waar blijft hij nou? Waar zien we hem in de tekenen van zijn overwinning? De gemeenten worden uiteengeslagen, de vijand schijnt te triomferen. De kerk van Christus komt niet met uiterlijk gelaat. Het schijnt alsof er niets in deze wereld veranderd is, na het sterven en na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar vergis u niet, zegt Paulus, ga met me mee, o verstrooide, mismoedige Hebreeën, en laat u niet misleiden door hetgeen ge ziet. Laat u niet misleiden door de omstandigheden, want, zegt hij, dat hebben onze vaderen vroeger ook gedaan. Die hebben zich laten misleiden door de omstandigheden. Waar dan? Wel in de woestijn. God had ze rust beloofd in Kanaan. En God had gezegd, dat land, vloeiende van melk en honing, dat zal ik u geven. Maar ze hebben niet vertrouwd op het woord des Heeren. Ze hebben niet geloofd dat hij machtig was om ze in de rust in te brengen. Ze hebben Mozes en Aaron en Mirjam die God voor een aangezicht uitgezonden had, menigmaal bedroefd en met scheldwoorden begeven. Ja, ze hebben het zelfs gewaagd om stenen op te nemen. Mozes zegt, er scheelt niet veel aan heren, of ze zullen me stenen. Daarom, zegt Paulus hier, heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, omdat ze niet vastgehouden hebben aan de belofte niet. Omdat ze niet geleefd hebben uit hetgene wat God uit genade ze toegezegd had. Ja, ze wilden Kanaan wel ingaan, maar dan door hun eigen arbeid, door hun zwaard, door hetgeen wat zij deden. Nee, zegt God, ik zal je dat brengen, wees daar tevreden mee. En daar hebben ze niet op gedrag. Het is zelfs zo geweest als de verspieders terugkwamen, dat met de 10 verspieders het ganse volk begon te murmureren. En dat ze zeiden, we komen er nooit in. Dat is toch niet anders dan te zeggen, God heeft leugenen besproken. Gods beloften is, ze zullen immer haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht, dat hebben ze gezegd. En toen heeft God zich daarover zo verschrikkelijk vertoond, dat hij gezegd heeft, en nou zweer ik dat ze in de rust niet zullen ingaan. Nou zal alleen de jeugd, waar Israël van gezegd heeft, die jeugd die zal sterven onder de hand van de vijand van honger en dorst, die jeugd, zegt God, die zal ik Kanaan binnenbrengen. Maar, zegt Paulus, dat was Gods laatste woord niet. God heeft ons nogmaals van een rust gesproken. Die rust die Jezus, Jozua, de Jezus van het Oude Testament. Want u weet het misschien wel, als het voorgelezen is, indien Jozua, indien Jezus u in de rust gebracht heeft, dan wordt daar niet mee bedoeld Jezus de zaligmaker, de Zoon van God. Maar daar wordt er mee bedoeld Jozua, want Jozua, Hosea en Jezus, dat zijn drie namen die hetzelfde betekenen. En indien Jezus u in de rust gebracht heeft, Jozua, zo zou de Heere daarna niet gesproken hebben van een andere rust, zegt Paulus. Met andere woorden, mensen, er blijft weer opnieuw een rust over. God heeft het nog eens gewaagd met zijn volk. Hij geeft weer de boodschap van zijn genade, van zijn belofte en van zijn ontferming. En hij stelt een rust in het vooruitzicht. In het Kanaan hierboven. Maar hij zegt Paulus, wees nou niet zo dom, zo eigenzinnig, zo halfstarrig, zo goddeloos, als dat onze vaderen geweest zijn. Want, zegt hij, dan zou het ook kunnen gebeuren, dat u straks te laat aan de poort kwam. Hoor maar, laat ons dan vrezen, zegt hij, dat niet de enige tijd, de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijn. Dat wil zeggen, veracht zijnde, vergeten zijnde, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dat betekent, iemand van u schijnen te laten komen. Die vreselijke mogelijkheid is er overgebleven, zegt Paulus. Terwijl God beloofd heeft dat er een rust is voor alle zondaren die in buiten zijn. Voor hem zijn hun knieën buigen. Dan is er die vreselijke mogelijkheid dat wanneer we straks zullen gaan tellen. Wanneer we komen aan de poort van het lieve Jeruzalem. Dat er gemist zullen worden. Die zijn onderweg blijven steken. Die zijn achtergebleven. Misschien komen ze nog wel aan de poort. Maar dan komen ze te laat. Dan hebben ze de wel aangename tijd, de dag van zaligheid, voorbij laten gaan. Dan zijn ze misschien al de vijf maagden, die ook wel opgestaan zijn, toen het geroep van de bruidegom gehoord werd. Maar ze hadden geen olie in hun lampen. En als ze dan heen gaan om olie te kopen, dan komt de bruidegom. En die gereed waren, die gingen met hem in tot de bruiloft. En dan wordt de deur gesloten. En dan komen ze dan. En dan roepen ze wel. En dan smeken ze wel. En dan tonen ze hun brandende lampen. Maar dan is het te laat. Dan is het te laat. Dan hebben ze de tijd voorbij laten gaan. O, zegt Paulus, dat het zo ook met u niet zou zijn. En daarom laat ons benuisteren. Om die voorgestelde hoop vast te houden. Want God heeft ons de rust beloofd. En die rust blijft overzet voor het volk van God. En dan leert hij ons. In deze tekst en in de voorafgaande, hoe die rust tot stand gekomen is, dan zegt hij, we hebben een grote hoge priester. Niet meer de hoge priester naar de ordening van Aaron, maar we hebben de grote hoge priester naar de ordening van Melchizedek, een enig hoge priester, wiens werk nooit overgedaan hoeft te worden. Al die andere hoge priesters werden telkens vervangen, maar deze hoge priester heeft met zijn eigen leven betaald voor de zonde der zijn. Een grote hoge priester. En zegt hij, die is door de hemelen doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Hij zegt, laat ons dat vasthouden. Laat ons dat vasthouden. De toegang is geopend. En dit is het grote onderscheid. Als die andere hoge priester naar de ordening van Aaron uit een voorhang kwam, uit het heilige der heiligen kwam, dan moest de voorhang weer gesloten worden. Maar deze hoge priester heeft de deur achter zich laten openstaan. Hij heeft de toegang niet meer afgeschermd en dichtgemaakt met een zware voorhang. Maar hij is ingegaan tot voor de troon van God. En de deur staat wijd open. Wijd open. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Hij is door de hemelen doorgegaan. En hij heeft de deur nimmer gesloten. De toegang is geopend. Op een andere plaats wordt het genoemd een verse en een levende weg. Dat wil zeggen, zijn offer behoeft nooit herhaald te worden. Nooit behoeft hij meer opnieuw uit te komen. Om te slachten, om verdorven te worden, om gedood te worden. Om zijn bloed te laten bloeien. En wie is dat? Wel, hij zegt, die grote hoge priester, die kan medelijden hebben. Die hoge priester, die naar die troon van God gegaan is. Uit die troon kwamen bliksemen en donderslagen. Uit die troon kwamen stemmen. Hij heeft het geweten en hij is toch doorgegaan. En nadat hij verzoening gevond, teweeg gebracht heeft. En God verzoening vond in hem die tot hem naderde. Is de toegang naar die troon geopend geworden. En dan tekent hier de apostel die troon en op die troon zittende Jezus Christus, de hoge priester. Ja, u mag hier niet te eng vasthouden aan een troon, dat wordt onder ons toch al eens gedaan, aan een troon waarop de Vader gezeten is. De Vader die dan altijd nog grimmig kijkt, de Vader die dan altijd nog blijft eisen. De Vader die ten diepste toch nog ontevreden is. Die telkens weer opnieuw verzoend moet worden. Door Jezus Christus. Door het offer. In ons gebedsleven. In ons mediterend leven. We
betrappen we er ons telkens op, dat we ja, toch liever met Christus te doen hebben, dan met de Vader. En er zijn zoveel schuchtere zielen, die zeggen, o, als ik aan de rechtvaardigheid denk, aan die troon waar stemmen en bliksemen en donderslagen uitgaan, dan krimpt mijn hart in één. Ja, als ik denk aan Jezus, die zegt, kom tot mij, vermoeide en belast. Als ik denk aan Jezus, die zegt, ik ben de goede herder, en ik stel mijn leven voor mijn schade, ja, dan grijp ik moed. Maar als ik dan denk aan die geduchte troon, rustend op de grondslagen van recht en gerechtigheid, dan bekruipt me alle moed. En dan zeg ik, o God, waar zal ik terechtkomen? Dit is een vals godsdenken. Dit is een verkeerd godsdenken. Paulus verwisselt of vereenzelvigt hier als het ware zijn Vader met Christus, Christus met een Vader. Het is onmogelijk dat we vrede hebben met Jezus en niet met een Vader. Het is onmogelijk dat we vrede zouden hebben met een Vader zonder vrede te hebben met een Heilige Geest of met Christus. Dan doen we de drie eenheid God te kort. Want terwijl we behagen vernachten in het hart des Vaders. Primair ten eerste van de Zoon. Maar de liefde is uitgegaan van den Vader. Hij zoekt het verloren. Hij vindt in zijn Zoon de weg waarin hij zijn barmhartigheid kan openbaren. En u stelt een apostel het zo voor. Aan deze verstrooide Hebree, deze mismoedige zondaar. Nu zegt hij, ach luister, kom. Die toegang is geopend. Die voorhang is gekut. En kijk eens wie er op de troon zit. Het is een hoge priester. Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Ja, hij drukt zich nog sterker uit. Hij zegt, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Dat is dus een dubbele ontkenning. En dat betekent altijd een sterke bevestiging in het schrift. Hij wil hiermee dus zeggen, wij hebben absoluut zeker een hoge priester die medelijden hebben kan met onze zwakheden. Daar moeten we niet onder verstaan. Die het niet zo nauw neemt met onze zonden, zo wordt die tekst nogal eens misbruikt. En dan zeggen we, nou ja, vooruit, de Heer Jezus, die heeft toch medelijden met onze zwakheden. Hij weet toch van zijn maagsel is te wachten, klein van moed, min van krachten en dat we toch van jongsaf zijn geweest, vooruit maar. En dan vergeven we onszelf de zonde door een verkeerd beroep of door een verkeerde gedachte op deze tekst. Nee, als hier staat dat die hoge priester medelijden heeft met onze zwakheden, dan heeft hij geen medelijden met onze zonden, want die haat hij. Daar is hij op vertorend, op een vreselijke wijze. Maar dan heeft hij medelijden met onze zwakheden in de strijd tegen de zonde. Dan weet hij dat we kleine kracht hebben. Dan weet hij dat we het niet kunnen uithouden in de verzoeking. Dan weet hij dat we telkens weer ondergaan, omdat die vijanden zo sterk zijn. Dan weet hij dat we wel begeren te strijden tegen alle zonden die nog in ons is overgebleven, maar dat we zo menigmaal geen kracht hebben om staande te blijven. En dan zegt Paulus, we hebben een hoge priester en die weet er alles van. Want die is zelf op de wereld geweest. Oh, wat kan het een verademing zijn als hij in het natuurlijk leven mensen ontmoet die in dezelfde omstandigheden, moeilijke omstandigheden geweest zijn waar u nu in verkeert. Met wie kunt u beter praten, gij die een kind verloren hebt, als met die ouders die ook een kind verloren hebben? Met wie kunt u beter praten over de angst die u misschien had toen u naar de operatietafel moest, als met diegene die daar ook van weet mee te praten? Toen de dood in het gezicht kwam, toen het gericht te zien had, hè, dan voelt u contact, soms maar met een enkel woord, dan weet u precies wat die andere voelt. Nou, zo zegt Paulus nu ook. Wij hebben een hoge priester en die heeft de troon geopend. Die is door een voorhang binnengegaan en heeft hem het leven gekost. Uit die troon zijn stemmen en bliksemen en donderslagen gegaan. De stem van God klonk, laat in hem. En de schapen zullen verstrooid worden en toen is hij geslaagd. En toen viel Gods gramschap op hem neer en toen verteerde hem de bliksem van het heilige recht. En toen zijn de donderslagen gevallen van de hemel en ze hebben Jezus ten dode toegetrokken. Maar in zijn naderen tot en in zijn sterven om de zonde zijn volk, door God heeft hij overwonnen. En het leven in onsterfelijkheid aangebracht. En in de Paulus, dat is hij die dood geweest is en die leeft, dat is. En hij is een medelijdende hoogte. Hij kent uw zwakheid. Hij kent uw zwakheid waar u zo mee vervuld. Hij is ja, geliefd. staat niet voor niets in de schrift op te zeggen. De zwakheid van een Job. En de zwakheid van een Jeremia. Beide toch geoefende kinderen van God. Maar ze hebben beide hun geboortedag vervloekt. Toen het leven groot werd om te dragen. Ze hebben beide de dag vervloekt dat ze geboren waren. Ik denk aan Mozes, de dagmoedigste van alle mensen. Die door het volk zo aan het eind gebracht werd. Dat hij met zijn staf sloeg op de steenrots in plaats van het tegen te spreken. En zeiden, zullen wij herwaarts water voortbrengen? En hij buigde als ware het vrouweloze volk in plaats van middelaar te zijn voor het volk, waardoor hij in het beloofde land niet mocht binnentreden. Ik denk aan Peter en Jacobus en Johannes. Kunt ze niet even met me water? De geest is wel de wil, maar het vlees dat is zwak. En zo zijn er voorbeelden genoeg uit het schrift. Van mensen, grote mensen, strijders voor de naam van God. Die toch vroeg of laat het loodje gelegd hebben. Die toch vroeg of laat in de verzoeking gevallen zijn. Die toch vroeg of laat aan het eind van hun krachten waren. En wegstonken in de modder van de ongerechtigheid. Maar u zegt Paulus, God heeft ze niet verlaten. Hij heeft hun voeten bewaard van af te vallen. Hij heeft ondersteund. We hebben een medelijdende hoge priester. En hij is zelf in alle dingen, als wij, waarachtig mens, verzocht geweest. Doch zonder zon. Hij is verzocht geweest van de duivel. Maar hij is ook verzocht geweest van zijn eigen discipel. Als hij zegt, Heer, het zal u geen zin geschieden. Ik zal wel voor u sterven. Dan zegt hij van achter de kater. Verzijt mijn naam zo. Hij is verzocht geweest door de wereld. Hij is verzocht geweest van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij is verzocht geweest van zijn God. Maar zonder zonde staan. Dat wil zeggen, in zijn leven was geen aanknopingspunt zoals bij ons. Als de Satan ons verzoekt, dan is er in ons altijd dat overgeblevene, dat zondige wat aansluiting zoekt bij de vorst der duisternis. Als de begeerten over ons komen, de valse begeerten van geld en van goed en van wellust en van trots en van eer en van hoogmoed, dan hebben die altijd een aanknopingspunt, zolang die hier op de aarde zijn, in ons verdorven hart. Maar Jezus, die heeft overwonnen. Bij hem was het al zo niet, hij is staande gebleven. Nooit was er in zijn leven een aanknopingspunt. En u zegt een apostel, nu weet hij ervan. Hij die in de verzoeking is staande gebleven, als borg, als zaligmaker. Hij heeft die toegang geopend tot God. Die troon der genade geopend. En zegt hij, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade. Die nodiging die is hartelijk. En die nodiging die is dringend. Ja, dringend. Ook dringend. In verband met hetgene wat u straks is voorgelegd. Want Paulus zegt, denk erom, het kan dat er straks achtergebleven is. Het kan dat het te laat zullen kloppen. De nodiging is ook dringend. Maar de nodiging is ook hartelijk. Hartelijk. Met vrijmoedigheid. Eigenlijk staat er in het Grieks. Met vrijheid in het spreken. Ze staan ze de Hebreeën. Stom van smart. Stom in de vervolging. Stom van de roepenis. Stom van de zonde die nog in hem woont. Ach, zo kan het menigmaal ook in ons leven zijn. Dat we zeggen, ja, het is paasfeest geweest. Is waar, Jezus is verschenen aan Maria Magdalena. Heeft Thomas niet eens in ellende laten omkomen. Is van Cephas gezien. Heeft Petrus weer hersteld in zijn ambt. Is allemaal waar, maar wat doe ik er nou mee? Wat heb ik er nou aan? Als ik wil bidden, dan is het net of er een muur staat tussen God en tussen mij. Als ik door wil dringen met mijn gedachten tot die verhoogde hoge priester, dan vliegen mijn zonden me in het aangezicht. En als ik op de omstandigheden let, dan moet ik net als de Hebreeën zeggen, ach, zou God zijn genade vergeten. En zal hij nooit meer van ontferming zijn. Is niet in barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Dan weet ik niet waarheen. Geliefden, dan klinkt het woord van Paulus ook vanmorgen tot u. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Als de stomheid in het zwijgen, stom vanwege uw zon. Misschien zijn er vanmorgen wel, die zeggen, ja, ik durf mijn mond niet meer open doen. Want ik heb zo menigmaal het woord van God gehoord, en ik ben weer terzijde afgeleid door de verlokking van de duivel,
en door de verkeerdheden van mijn verdorven vlees. En al zie ik God niet meer. Ik zie zijn vriendelijk aangezicht niet meer. Ik durf me niet nederwerpen op zijn barmhartigheden, want ik vrees dat mijn werk geen waarheid is. Kom, zegt Paulus. En hij neemt u bij de hand. Hij zegt niet, ga gij dan met vrijmoedigheid. Maar Paulus zegt, laat ons. Kom, zegt Paulus, geef me de hand. Laat ons samen gaan. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Niet alleen straks triomferend voor de troon, maar ook hier samen in de worsteling om zalig te worden. In de worsteling om vergeving van onze zonden te mogen ontvangen. Kom, ervaren we zo geliefd. Dan zijn we samen in die grote strijd, strijdende met de zonde die in Paulus' hart was en die in het hart van de Hebreeën was en die in mijn hart is en die in uw hart is. Dan verheft hij zich niet boven die armen die niet verder kunnen, maar dan zegt hij laat om. O, ik, Paulus, moet telkens ervaren als ik het goede wil doen. Dan ligt het kwade met mij. Ook ik kan niet verder komen dan ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonden en de dood? Ik dank de God door Jezus Christus dat hij zit op de troon der genade. Kom, zegt hij, laat ons dan met vrijheid van spreken toegaan tot de troon der genade. Vrijheid van spreken, daar bedoelt hij mij niet eisen, maar beleiden. Beleiden, laat ons het maar tegen hem zeggen. Ja, geliefde, als hij niet wordt als een kindertje. God spreekt u hiertoe, zeg het maar. Zoals moeder het stikkend kind aan haar hart trekt en zegt, kom, zeg het nou maar. Vertel het u maar. Zo zit Jezus op zijn troon, de medelijdende hoge priester, en die zegt, kom nu maar. Vertel het u maar. Gebruik u maar vrijheid in het spreken. Houd u maar niet achter. Die zijn overtreding beleid, helaas. Die zal barmhartigheid bezien. Indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is diezelfde troon waaruit stemmen en bliksemen en donderslagen zijn. Diezelfde machtige troon. Nee, het is niet zoals de remonstrant zegt dat wanneer God genade bewijst, hij afgaat van de troon van zijn recht. En plaatsneemt op de troon van de genade. Dan zouden Gods kinderen geen waarachtige blijdschap kunnen smaken. Hoe zouden we in de hemel blijdschap kunnen hebben als God deugde gekrenkt waren? Maar dit is juist de blijdschap van onze ziel. Dat in Christus Jezus genade van waarheid blij is ontmoet. En de vrede met een kus van het recht begroet. Dat wil zeggen dat genade en waarheid, dat gerechtigheid en barmhartigheid in Christus hun vervulling, hun opluistering, hun herstelling hebben gekregen. Die troon van Gods genade, dat is de troon van Gods gerechtigheid. Voor elke boetvaardige zondaar, die bevende komt voor de stemmen en de bliksemslagen en de donderslagen, die eruit die troon komen, is die troon een troon van genade. Voor elke zondaar, die bevende tot Jezus vlucht is, hij roept, hij is goed. Als dan in de hemel gewezen wordt door de ouderling, op het lam, op de leeuw uit de stam van Juda, dan richt Johannes zijn betraand oog naar de leeuw. En dan ziet hij het lam. Dat is het wonder der verlossing, geliefd. Die met de koorden der veroordeling om zijn hals komt, die vindt een goede tierenkoning. Die zichzelf verfoeit en zichzelf uitstuurt, die een wal geeft aan zichzelf. Die wordt door God opgeraakt. De verbrokene van hart en de verslagene van geest, die is hij nabij. En hij troost in hun smart. Die troon, hoe vreselijk hij ook mogen zijn, waar het vuur uitgaat voor Nadab en Abihu, die donder verootmoediging met vreemd vuur, zonder het vuur van het brandofferaltaar, dat wil zeggen, zonder de verzoening, zonder het lam, zonder het offer, zonder de steunen op Jezus, tot God wil naderen, ja, die in zijn eigen kracht tot die troon wil gaan, en door zijn eigen wijsheid wil zalig worden, hij zijn gewaarschuwd, want de troon is nog steeds een troon waaruit stemmen, en bliksemen en onderslagen gaan. Maar die tot die troon hadden smeken de Heere Jezus om verlie over zijn. Die heeft niet gevreesd. Die zal de kracht van Gods genade ervaren. Want nu is die troon in Christus een troon van genade. Want staat het opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ten bekwame tijd. Dat zijn de weldaden. Die God van deze troon schenkt, waar we nog een enkel woord aan wensen te wijden, nadat we gezongen hebben. uit Psalm 71, het 15e en 16e en 17e vers. En terwijl we deze drie versen uit Psalm 71 zingen, vragen wij u een extra gaven voor de kerk. Wij hebben nog wat geld nodig. U bent nu in de gelegenheid om wat af te staan. De collecten zijn de laatste tijd goed. De laatste collecte was weer boven de 1000 gulden, de extra collecte bedoel ik. En de milddadigheid van de middag was ook voortreffelijk. Gemeente, ik doe verder ook een beroep op uw milddadigheid, opdat onze schulden betaald kunnen worden. Psalm 71, vers 15, 16 en 17. Gij deed mij veel benauwdheid maken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken. Mij uit een afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. En wat er verder volgt in het 15e, 16e en 17e vers van Psalm 71. Barmhartigheid mogen verkrijgen. Wat is dat, barmhartigheid verkrijgen? Wel, de apostel Paulus bedoelt hier, opdat wij die barmhartigheid God mogen ervaren, mogen ontmoeten. God wordt gezegd barmhartig te zijn. Zachariah zegt van hem, door de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Barmhartigheid, dat is dat met medelijden zijn aangedaan over de hulpeloosheid en over de ellendige. Over de hulpeloosheid en over de ellende van degene die door de zonde ellendig geworden zijn. God is innerlijk barmhartig. Die barmhartig, dat woord is afgeleid van een woord dat betekent een barnen, een gebrand, een pijnlijk hart te hebben. Zo wordt er van God gezegd dat hij pijn heeft over onze zonden. Dat het hem smart aan zijn hart. God ziet ons. Hij ziet die Hebreeën in hun lijden, in hun verstrooiing, in hun vervolging, in hun ellende. En u zegt Paulus, oh denk niet dat God er zich niks van aantrekt. Denk niet dat Jezus, nu hij zo hoog verheerlijkt is, nu hij aan het vaders rechterhand zit, u niet meer kennen wil. Want zijn hart is nog even barmhartig als toen hij hier op aarde kindertjes tot zich trok en zieken genas en zonden vergaf. Even barmhartig, hij blijft die barmhartige hoge priester. Nu zegt hij, opdat wij nu die barmhartigheid mogen verkrijgen. Dat wil zeggen, opdat wij dus die barmhartigheid mogen ervaren. Opdat we dus die brand van Gods hart over onze pijn en ons lijden zouden mogen zien. En wat moeten we daartoe doen? Daartoe moeten we toegang tot de genadetroon. Wat betekent dat nu heel concreet? Ik kan me voorstellen dat u zou zeggen, ja, maar wat moet ik dan doen? Dat toegang tot Gods genadetroon, dat is een toegang natuurlijk niet meer zoals onder het Oude Testament met uw offertje naar een bepaalde plaats. Maar dat is het toegang in uw gedachten met uw hart tot God. Dat is dat toegang in uw gebeden tot die troon der genade. Dat is dat toegang in uw zuchten en in uw zorgen. Buiten uzelf uitgaan om het anker van uw hoop te werpen binnen het heiligdom. Om smekende op Gods ontferming als een arme en als een ongelukkige tot hem te komen. Dat is dat toegaan tot Gods genadetroon. Om barmhartigheid te mogen verkrijgen. Het blijft altijd een gun. Het wordt verkregen in het toegaan tot die troon. Om medelijden te mogen ontvangen in uw zwakheden en in uw noden en in uw zorg. Kortom, om uit uw ellende verlost te worden. Want dat doet God. Maar niet alleen. Daar is onafscheidelijk aan verbonden. En genade vinden. Want, ja, hoe moet ik het duidelijk maken? Ik denk aan dit voorbeeld. Ik hoorde in de oorlog een vrouw. En die had een enige zoon. En die moest in Duitsland gaan werken. En tegen het einde van de oorlog onder de vreselijke bombardementen hield hij daar niet langer uit en kwam vluchten naar huis. Dagen en weken had hij erover gedaan. Hij was vies en vuil en zat onder de modder. En zijn kleren bleken meer op een balenzak als op een jas en een broek. En hij zat nog vol met ongedierte op. En toen hij midden in de nacht aan de deur klopte en de moeder in zonderheid de eerste was die de stem hoorde en de deur opende, zegt, toen heb ik hem in mijn armen gedrukt, zo groot als hij was. En na die tijd zag ik hoe vuil hij was. Hoe vies, hoe smerig, hoe vol ongedierte hij zat. Ze zegt, maar ik heb er geen ogenblik hinder van gehad. Al had hij nog 10 maal zo vuil en zo smerig geweest. Want ik was zo blij, ik had mijn jongen weer terug. Kijk, deze jongen die is teruggekomen vol ellende. Maar deze ellende was zijn schuld niet. Hij was weggevoerd door de hand van een ander. Moedwillig weggevoerd in de grootste ellende gekomen. Maar nu is het met ons anders. Dat wij zo vuil zijn, zo bevlekt, zo zondig, zo vol ellende. Dat is onze eigen schuld. En nu hebben we niet alleen ontferming nodig, zoals die jongen moeders ontferming ontving. Maar wij hebben ook genade nodig. Genade. Uit onze ellende verlost. Maar dan zo verlost dat onze schuld weggenomen wordt. Oh, dat zijn twee dingen die in het hart der oprechte altijd samengaan. Bij de huichelaar gaat het alleen maar om van zijn ellende verlost te worden. Als die maar weer in het vaderhuis is, dan moet er liefst maar over die schuld niet meer gepraat worden. Of die schuld er dan nog ligt, of God er verdroefd over is, dat geeft hij niet op. Maar bij de oprechte is het zo, oh God, ik wil graag uit mijn ellende, maar dan met verlossing van mijn zon. Dan zo dat het op een grote betamelijke wijze gaat. Dan zo dat die naam erin verheerlijk kan worden. En daarom verwachten ze. En daarom verlangen ze. Daar uit die troon barmhartigheid. Maar ze verlangen uit die troon ook genade te mogen ontvangen. Ze verlangen om verlossing van schuld. En met die verlossing van schuld ook bevrijding van de ellende. Om barmhartigheid te mogen verkrijgen. En genade te mogen vinden. U merkt het wel. Hij spreekt van verkrijgen.
en van zin. Dat toegaan tot de troon. Dat is wel de weg om het te verkrijgen. Maar het is niet de grond waardoor je het verkrijgt. Waardoor je het verkrijgt. De grond is, dat is alleen omdat we een hoge priester hebben die door de hemel is doorgegaan. En die met zijn offerande God bevredigd is. Of indien offerande God bevredigd is, juister gezegd. En nu is die troon geopend en die troon die is verrest. En die troon daar mogen toe naderen. Deze verstrooide Hebreeën, deze ellendige mensen. Onder nood en druk. En dan mocht u ook toe naderen. Dat is het heerlijke evangelie van God genade. Om geholpen te worden. Let op. Ten bekwame tijd. Ten bekwame tijd. Want, en dan kom ik er nog eens op terug. Want het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de bekwame tijd. Pas op, zegt Paul. Pas op. Dat is niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. Iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Ten bekwame tijd. Nu. Niet uitstaan. Niet zeggen, we zullen het beste er maar van hoofd. Niet zeggen later. Ten bekwame tijd. Stel het niet aan. O, blijf niet langer buiten staan. Het is nu die bekwame tijd. Het zal wel erg zijn. Als gij zult behoren bij degene die te laat komt. En u weet het wel. Als u 1 minuut te laat bent voor de trein, dan hebben we de trein volledig gemist. Volledig. En zo is het. Als u maar 1 minuut te laat bent, dan hebben we de zaligheid volledig gemist. Voor eeuwig. Dan kunt u zeggen, ja, maar ik heb toch een lot. Ik heb toch een belijdenis. Ik behoorde toch bij het gezelschap van de kerk. Dat kunt u zeggen. U kunt nog verder gaan. U kunt zeggen, heren, heren, hebben we niet in uw naam vele krachten gedaan. En in uw naam duivelen uitgeworpen. Dat kan. En dan zal u toch zeggen, ik heb u nooit gekend. Waarom? Waarom? Wel, toen het tijd was, het heden der genade, hebben ze niet gezocht naar barmhartigheid en naar genade. En nu het te laat is, komen ze om barmhartigheid. Maar daar is geen barmhartigheid en geen genade meer. Want die toegang tot een troon, die wordt gesloten. Als de 5 wijze maagden zijn binnengegaan met de bruidegom. En daarom, de tijden zijn ernstig. En ons leven is kort. Dan deze, en dan die. De kracht van het leven, de jeugd of in de ouderdom, moet het leven gaan verlaten. En het zal zo erg zijn. Als we voor die troon moeten verschijnen, en we zullen op die troon alleen maar aanschouwen de leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. En we zullen dan met die troon kennis moeten maken als een troon waaruit gaan stemmen en bliksemen en donderslagen. O, dan zullen we tot die troon niet kunnen naderen, maar we zullen verkeerd worden door de majesteit en de heerlijkheid en de gerechtigheid die vanuit die troon uitgaat. Want het is een troon die vaststaat op recht en op gerechtigheid. Maar als we nu hier in dit leven die troon naderen, naar de woorden van Paulus, door Christus Jezus, vasthoudende de beloften in de God, dat is het bloed van de Heere Jezus, in het verachten van onze gerechtigheid, in het verwerpen van ons kunnen en kennen, steunend op zijn getrouwheid, kom die is er onder ons die de Heere brengt, die naar de stem van zijn knecht hoort en die in duisternis zit, dat hij dan vertrouwen op de naam des Heeren en dat hij steunen op deze hoge priester, die in de dagen toen hij op de aarde was, een medelijdende hoge priester zich heeft betoond te zijn, en die nu ons vaders rechterhand niet vergeten kan, haast u dan om uw knieën voor hem te buigen, en met vrijmoedigheid in het spreken tot hem te naderen, o gelukzalig zijnde, indien ze buiten die genade troon niet liepen, indien uw hart door God verlokt is geworden om de Heere te zoeken, terwijl u nog te vinden is, indien ge uitgegaan zijt met deze Hebreeën buiten de legerplaats om Christus maatheid te leiden, dan moogt u nu menigmaal vertwijfelen en dikwijls zeggen, ach, wat komt er toch terecht van het Rijk van God? In mijn leven en in mijn huis en in mijn hart. Maar hoor dan het woord van de apostel. Ze hebben geen hoge priester.
die niet kan medelijden hebben met onze zwakheid. Hij weet er alles van. We mogen hem al uw nood klaar. Hij heeft alles meegemaakt. En u mogen op zijn opbrande hopen. Barmhartigheid van God te mogen ontvangen. Maar vergeet het niet. Barmhartigheid in een weg van schuldvergiffenis. En vergeet het niet. Dat schuldvergiffenis alleen mogelijk is. Omdat de straf die onze vrede aanbrengt. Op hem gelegd. En denk er dan altijd bij door. Om geholpen te worden. Ten de kwade tijd. Maar dat houdt dan ook in. Dat is de tijd van God. Doe dan niet als een zeurderig kind. Onderwerp u gewilliglijk aan de Vader. Aan God die weet wat goed voor u is. Kijk geen kruis en in lijden. Wacht geduldig op de Heer. Is het duister in uw leven, verlang naar het licht. Zoek God aan gezicht gedurende. Maar indien het God behaagt om u door meer de duisternis te leiden. Murmureert niet tegen hem. Doet als de getrouwen onder het volk van Israël. Doet als Jozua en Caleb, hoe sterk de vijand ook mogen zijn. En hoe ommuurd de vesting ook mogen zijn. Zegt de Heere heeft het beloofd. En hij zal het doen. En als hij beloofd heeft dat hij mijn naam al zal opnemen in zijn heerlijkheid. Zal ik dan hier zijn voetstappen niet drukken? Zal ik dan het kruis hem niet vrolijk achterna dragen? Zal ik dan niet een weinig met hem lijden? Kanaan zal het al bezoeken. Amen. Heren, dan blijft er een rust over voor het volk van God. En die rust die begint hier al. Wanneer we rusten mogen in uw trouw, in uw ontferming, in uw barmhartigheid en in uw genade. Dan mogen we een eeuwige sabbat in het leven aanvangen. Wil u daartoe met uw dierbare geest, uw woord, achtervolgen en het zo doen beleven en ervaren in ons hart. Dat we er ook de troost van zouden hebben. O, dan komt het paasfeest tot zijn weg. Dan mogen we u zien met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, wij zijn nog niet met eer en heerlijkheid gekroond. Maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is het hoofd, hij is boven. En u hebt gezegd, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Trek om. Dan zullen we u nalopen tegen ons en onze kinderen tot in eeuwigheid. De slotstand der gemeente is uit Psalm 135, het 12e vers. Sion loopt met dankbare stem God, uw Heer die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister heeft. Loof hem voor uw heilrijk lot, loof al juichend uw God. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.